Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. En daarna wordt u gelezen, allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 8, vers 23... tot en met hoofdstuk 9, vers 6. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, vanuit Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. Dus de schriftlezing komt deze morgen tot ons vanuit Jesaja 8, vers 23, tot en met hoofdstuk 9, vers 6. En vanuit Matthäus 4, vers 12 tot en met 17, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 119, het negende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dus genoemd Jesaja 8, de verse 23 tot hoofdstuk 9, vers 6. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij in het eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunne schouders en de staf desgene die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de kleder in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in de eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der heerscharen zal zulks doen. Vervolgens lezen we u Matthäus 4, de verzen 12 tot 17. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen te wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degene die zaten in het land van de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in de eerste schriftlezing, Jesaja 9, en daarvan het eerste vers. Jesaja 9, vers 1, daaruit Gods woord en de tekst voor deze morgen: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Tot zover. Dankzegging doen we deze morgen voor broeder Buizer, die een operatie aan het oog heeft ondergaan. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Het is, Heere, aan de morgen van deze dag dat wij uw aangezicht zoeken in het gebed, omdat u ons hier als gemeente hebt samengebracht. En geeft u dat we mogen beseffen dat daarin uw goedheid, uw langmoedigheid, uw trouwe zorg spreekt. Geeft u ook, Heere, dat we diep doordrongen mogen zijn van het feit dat we deze morgen boven alle andere dingen het licht van u nodig hebben. Want wij zijn gekomen op de plaats waar we het woord hebben gelezen en waar we willen gaan luisteren naar de boodschap van uw heilig woord tot ons. Maar hoe zouden we kunnen spreken over dat woord en hoe zouden we kunnen luisteren naar dat woord wanneer u ons uw licht ontzegt? En daarom bidden we van u: wilt u geven dat het waar mag worden wat de tekst van deze morgen zegt? Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degenen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Heere, wilt u dat licht laten opgaan over ons leven, over ons hart, over uw woord, over uw genade, over uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het licht der wereld is. En als we u vragen om licht van boven, dan vragen we u om iets wat we niet verdienen. Dan vragen we ook om iets waar wij vanuit onszelf, zo leert uw woord het ons, tegen zijn. Want wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En nu is het wonder van uw komst naar deze wereld dat u bij uzelf vandaan, om redenen uit uzelf genomen, vanuit de hemel, vanuit dat koninkrijk van het licht, naar deze aarde hebt willen komen. En dat u het licht wil verspreiden in een duistere wereld, maar ook in verdonkerde en verduisterde zondaarsharten. Heere, wilt u dat doen vanmorgen onder ons? Wilt u ons uw genadelicht schenken? We moeten voor u belijden, Heere, dat wij in de achterliggende week zoveel hebben gedaan wat zich kenmerkt door de duisternis. Wat zijn onze gedachten niet donker geweest? En wat zijn onze woorden niet besmeurd geweest met allerlei zonden en allerlei donkerheid? En wat zijn onze daden ook niet werken der duisternis geweest? Misschien ook wel heel letterlijk zaken die het daglicht niet konden verdragen. Heere, als u met ons naar recht zou handelen, dan zouden wij vanmorgen moeten worden overgeslagen, ja meer nog, dan zou de eeuwige duisternis ons deel moeten zijn. Maar wilt u aan uw genade denken? En wilt u vanuit uw genade met ons handelen? En wilt u de hemelen scheuren, Heere, wat wij niet kunnen, wilt u het doen? Wilt u de hemelen scheuren en nederkomen? Met uw woord, met uw geest, met de krachtige bediening van uw geest. Ja, Heere, wilt u zo geven wat wij niet kunnen maken en wat wij niet kunnen missen. We bidden van u of u wilt denken aan een ieder van ons zoals we hier zijn samengekomen. Mogen we hen aan u opdragen die grote zorgen kennen. Wees u met hen in de zorgen en in alle moeite. En die moeite kunnen zich laten gelden ten aanzien van onze gezondheid. We bidden u voor de zieken en voor degenen die op dat punt zorg kennen. Die moeite kunnen zich laten gelden ten aanzien van ons gezin of ten aanzien van ons huwelijk, ten aanzien van onze eenzaamheid. Die moeite kan bestaan in het verlies dat in ons leven gekomen is. En heel bijzonder willen we ook de rouwdragenden u aanbevelen in deze donkere dagen, die toch ook als moeilijke dagen ervaren kunnen worden. Heere, zou u alle rouwdragenden, alle eenzamen, alle weduwen en weduwnaren, andere treurenden onder ons willen vertroosten en willen sterken. Die moeite zouden ook ervaren kunnen worden ten aanzien van ons psychisch welbevinden. En mogen we ook hen die daarmee tobben en worstelen aan u de Heere opdragen. Gedenkt u ook in deze dingen, Heere. We mogen u deze morgen heel bijzonder voorbeden doen voor onze broeder Buizer, die een operatie heeft ondergaan aan het oog. U hebt alles nog wel willen maken. U hebt gegeven dat de operatie boven verwachting slagen mocht. En geeft u dat onze broeder met de dank in u de Heere zou mogen eindigen. En zou u ook verder in alle opzichten willen schenken wat nodig is aan hem en aan allen die hem lief zijn. We willen u bidden voor onze zuster Janneke Hooijmeijer. Gedenk ook haar, Heere. Laat het verblijf in de fontein tot zegen mogen strekken. En wees haar goed en nabij ook wanneer de tijd is aangebroken dat ze op zekere momenten ook weer voor korte tijd thuis mag zijn. Heere, geeft u ook daar uw zegen over. Sterk haar met haar man en met de kinderen. We bevelen onze broeder van Leeuwen aan u op. Heere, geef ook hem wat nodig is als hij heen leeft in de richting van de operatie. Heen leeft in de richting van nog andere onderzoeken. Wilt u hem tot hulp en sterkte zijn van dag tot dag? Wilt u uw genade boven alles schenken? En wees ook hem met alle die hem lief zijn nabij en goed. Heere, we dragen aan u op de kinderen van de gemeente. Zegent u het zondagsschoolwerk, ook van deze zondag, en helpt u allen die daar hun krachten aan mogen geven. Laat het zaad in alle getrouwheid en in gebondenheid aan uw woord en in diepe afhankelijkheid van u gestrooid mogen worden over de kinderharten. En Heere, wilt u door uw geest werken, ook in jong harten. Geeft u ouders wat nodig is bij de opvoeding. We bidden u, Heere, voor hen die treuren, omdat ze zich een kind zagen ontvallen. We bidden u voor hen die hun kinderen andere wegen zagen gaan en die zo vervuld kunnen zijn met zorg over het zielenheil van hun kind. Heere, wilt u nog terugbrengen? We dragen aan u op degene die de kinderzegen niet ontvingen. Zou u ook willen geven wat in die omstandigheden nodig is? En Heere, wilt u ook denken aan het ongeboren leven van de gemeente? Daar waar nieuw leven verwacht mag worden en alles nog zo pril is, zou u willen waken, zou u willen bewaren en zou u willen geven dat er in de harten van ouders een gebed mag zijn, ook voor het ongeboren leven. Boven alles, of het een kindje mag zijn dat u de Heere mag vrezen en door genade eenmaal zonder verschrikken voor uw rechterstoel zou mogen verschijnen. Heere, wees met onze jongeren. Zegen hen, geef hen wat nodig is in het tijdelijke leven, maar laat hen door uw genade toch ook eerst het koninkrijk van u mogen zoeken. Zou u zo willen denken aan een ieder van ons, aan degene die thuis meeluisteren, aan degene die een taak hebben in deze dienst, onze koster, onze organisten, we bevelen hen aan u de Heere aan. Heere, wilt u zo aan ons denken en opent u onze ogen er deze morgen voor, dat we van nature wandelen in de duisternis en dat we wonen in het land van de schaduw des doods. En geeft u dat de alarmklokken geluid mogen worden in de tekst en in de prediking over uw woord, als het daarover gaat. En dat zondaren wakker geschud mogen worden en het zullen zien en mogen ontwaken. Maar Heere, geeft u toch ook dat die belofte klinken mag in de prediking en dat ze kracht zou mogen doen op zondaarsharten. Dat diegenen die in de duisternis wandelen een licht zullen zien. En wilt u dat licht ook laten opgaan in het leven van mensen die moeten klagen dat ze in de duisternis wandelen en die geen licht hebben? Zou u dat licht ook meer en meer willen laten opgaan in het leven van degenen die u kennen en vrezen? Zou u het bij vernieuwing willen schenken in het leven van uw kinderen die moeten belijden dat ze zichzelf weer in de duisternis hebben gebracht en dat ze alle licht verzondigd hebben? Maar zou u het willen waarmaken, Heere, dat uw licht opgaat? We smeken het van u om Christus wil. Amen. Psalm 107, het zesde en zevende vers willen we gaan zingen. Vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En ook vers 7. Doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. 6 en 7 van Psalm 107. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. Tweede voor kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na de prediking willen we zingen van de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheden. En wat er verder volgt in het 4e vers van de lofzang van Zacharias. Gemeente, waar woont u? Waar woon jij eigenlijk? Als we die vraag vanmorgen stellen, dan zouden er op die vraag heel verschillende antwoorden kunnen komen. Verschillende van ons wonen in Rotterdam en verschillende van ons wonen in de plaatsen daaromheen, maar dat bedoel ik niet. Waar woont u? Waar woon jij? Waar woon ik geestelijk gesproken? Waar woont u eigenlijk? Als we die vraag leggen naast onze tekstwoorden van deze morgen, dan geeft onze tekst een heel aangrijpend antwoord als het gaat om de plaats waar wij van nature wonen. Want dan zegt onze tekst, wij wonen van nature in het land van de schaduw des doods. In de duisternis. En wat dat betekent, dat hopen we vanmorgen te gaan horen. En de Heere geven dat het niet alleen bij horen blijft, maar dat we het ook zullen beseffen en er iets van zullen gaan zien. Om dan ook te horen hoe de Heere belooft dat precies in dat land, het land van de schaduw des doods en het land van de geestelijke duisternis, de Heere Jezus Christus wilde komen en wilde gaan schijnen met zijn licht. Want dat is de belofte die klinkt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. We willen met de hulp van de Heere stilstaan bij deze woorden die spreken over het licht van Advent. Het licht van Advent. Twee gedachten. Allereerst letten we op de duisternis waarin het licht verschijnt. Want onze tekst spreekt over een volk dat in duisternis wandelt. En in de tweede plaats spreken we over het licht waardoor de duisternis verdwijnt. Dat volk zal een groot licht zien. Dus allereerst letten we op de duisternis waarin het licht verschijnt en vervolgens ook op het licht waardoor de duisternis verdwijnt. De woorden van de tekst van deze morgen zijn gemeente overbekend. Velen van ons hebben deze woorden al als kind geleerd in de weken voorafgaand aan het kerstfeest. Maar wat bedoelt de profeet eigenlijk, dieper nog, wat bedoelt de Heere eigenlijk wanneer hij in onze tekst spreekt over een volk dat in duisternis wandelt? En wat betekent het eigenlijk wanneer van dat volk gezegd wordt dat het een groot licht zal zien? Voor een antwoord op die vraag moeten we een ogenblik terug naar het laatste vers van hoofdstuk 8. Het vers dat ook direct aan onze tekst vooraf gaat. In dat vers, en dat is niet een makkelijk vers, ook niet wanneer u het leest, maar in dat vers gaat het over een bepaald gebied in Israël. De profeet Jesaja neemt ons als het ware mee naar het gebied van Zebulon en van Naftali. Die namen worden genoemd zo halverwege vers 23. En wanneer u thuis een kaart van het land van de Bijbel erbij zou nemen, dan zou u zien dat Zebulon en Naftali liggen helemaal in het noorden van Israël. Over dat gebied gaat het. Laten we proberen ons even voor te stellen wat het betekende om in de tijd van de profeet Jesaja in dat gebied helemaal in het noorden van Israël te wonen. Zebulon en Naphtali, dat was allereerst een gebied dat heel ver weg was van Jeruzalem. Want Jeruzalem lag in het zuiden van Israël. In het noorden, ver weg van Jeruzalem, dat betekende ook ver weg van de tempel. Dat betekende ver weg van de priesters. Dat betekende ver weg van het onderwijs dat de priesters moesten geven aan het volk. En dat zegt eigenlijk om te beginnen dat het land van Zebulon en Naphtali een land was waar allerlei onwetendheid en geestelijke blindheid heerste. Het volk dat in de duisternis van eigen onwetendheid en eigen blindheid wandelt. Er is nog iets wat gezegd moet worden over de mensen die woonden in Zebulon en Naphtali. Die mensen die daar woonden helemaal in het noorden van Israël. Die woonden, en de kinderen begrijpen dat vanmorgen ook wel, die woonden helemaal aan de grens, aan de noordgrens van Israël. Die woonden ook vlakbij de andere volkeren, bij heidense volkeren. En in het noorden, daar werden de volken gevonden van Tyrus en van Sidon. Dat waren heel beruchte heidense volkeren. Izebel, de goddeloze koningin, die kwam daar vandaan. En die heidenen, die hadden allerlei invloed op dat noorden van Israël. Die brachten hun zonden als het ware over de grens. En die oefenden hun invloed uit in het noorden van Israël zo dat het gebied waar we het vanmorgen over hebben aan het slot van vers 23 wordt genoemd het Galilea der heidenen. En zo wordt dat verderop in de Bijbel ook nog genoemd. Dat betekent een stukje van Israël, jazeker Galilea. Maar dan wel een Galilea dat allerlei heidense invloeden onderging waar de zonde tastbaar aanwezig was. Er was dus sprake van duisternis, van onwetendheid en van geestelijke blindheid. Maar er was ook sprake van de duisternis van de zonde waarin de mensen wandelden. En dan nog iets. Wonen in het noorden was ook nog om een andere reden heel gevaarlijk, want in de tijd van Jesaja en zeker in de tijd dat de profeet dit woord aan het begin van hoofdstuk 9 uitspreekt, wordt het land van Juda en het land van Israël bedreigd door allerlei vijanden. En waar kwamen die vijanden heel vaak vandaan? Wanneer u bekend bent met de profetieën van het Oude Testament, dan weet u dat eigenlijk ook. Waar kwam de vijand vandaan? Heel vaak vanuit het noorden. En wanneer je dan woonde in het noorden van Israël, dan betekende dat ook dat de vijand zomaar kon binnenvallen. En als de vijand binnenviel, dan waren ze het eerst in het stamgebied van Zebulon en van Naphtali in het noorden van Israël. Het was dus ook nog eens een gebied dat leefde onder de schaduw van de voortdurende dreiging van de vijand. U vindt daar ook heel letterlijk een bewijs van in de Bijbel. Ik lees in 2 Koningen 15, het 29ste vers. En dan gaat het over een gebeurtenis die nog maar heel kort geleden heeft plaatsgevonden. Als Jesaja onze tekst uitspreekt. In de dagen van Peka, de koning van Israël, kwam Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. En hij nam, en dan worden er allerlei plaatsnamen genoemd, maar dan wordt er ook gezegd, hij nam Galilea en het ganse land van Naphtali in en hij voerde hen weg naar Assyrië. Dus dat was een werkelijkheid, dat de vijand zomaar kon binnenvallen in het noorden van Israël, dat de dreiging altijd aanwezig was. Wel, dat is het volk dat Jesaja allereerst in zijn tijd voor ogen heeft wanneer hij de bekende woorden van onze tekst spreekt. Een volk in het noorden van Israël, een volk dat leeft in de duisternis van onwetendheid, in de duisternis van de zonde, in de duisternis van het dreigende oordeel en de binnenvallende vijand. Maar daar moeten we vanmorgen toch niet in blijven steken. Wij zijn vanmorgen ook niet in de kerk gekomen om een les Bijbelse oudheidkunde of Bijbelse geschiedenis zonder meer te ontvangen. Wij zijn toch ook vanmorgen naar de kerk gekomen en als het goed is, heeft dat toch geleefd in het hart van ons. Wat is er nu voor boodschap voor ons, heel persoonlijk in het woord van onze tekst? Kijk, en dan moeten we en dan mogen we de lijn nog doortrekken vanuit onze tekst. Dan moeten we zeggen dat volk dat in duisternis wandelt en dat gezeten is en woonachtig is in het land van de schaduw van de dood, dat tegelijkertijd een beeld is van ieder mens van nature. Dat is iets dat vindt u op vele bladzijden in de Bijbel aangeduid. Heel vaak wordt onze natuurlijke toestand in de Bijbel getekend in het beeld van donkerheid en van duisternis. En laten we de woorden van onze tekst dan vanmorgen ook een ogenblik zo op onszelf mogen betrekken. Van nature, waar wonen we? In het land van de schaduw des doods. Van nature, waar wandelen we? In de duisternis. En dat betekent dan, en dan probeer ik dat maar een beetje te leggen in de lijn van het voorgaande. Dat betekent dan ook drie dingen. Als wij van nature mensen zijn die in de duisternis wandelen, dan betekent dat om te beginnen dat we geestelijk gesproken als blinden om ons heen tasten. En niets kunnen zien en niets kunnen waarnemen. Wij hebben geen besef van onze blindheid geestelijk. En we zien vanuit onszelf onze ellende en onze zonde niet. En we zien vanuit onszelf God niet. En we zien vanuit onszelf geen heerlijkheid in de Heer Jezus Christus, het komende licht. En we zien het oordeel van God niet steeds dichterbij komen. We leven van nature verblind, geestelijk gesproken, in de duisternis. In de duisternis van geestelijke onwetendheid en van geestelijke blindheid. Dat is heel aangrijpend. Kijk, als een mens in de nood is, maar hij beseft zijn nood nog. Ja, dan gaat zo'n mens roepen vanuit de nood. Maar zolang een mens zijn nood niet beseft, dan roept hij ook niet. Dan voelt hij zich in de duisternis en in de donkerheid van zijn verloren bestaan ook nog wel thuis en op zijn gemak. De Heer Jezus zegt het in de brief aan Laodicea. Gij weet niet dat ge zijt ellendig en arm en jammerlijk en blind en naakt. U bent blind, maar u weet het niet. U bent arm, u bent naakt, u bent jammerlijk beklagenswaardig, maar u weet het niet. Dat is een volk dat in duisternis wandelt. En als dat van ons gezegd wordt, gemeente, dan moet daar vanmorgen nog iets bij. Dan moet daar ook dit aan toegevoegd worden, dat wanneer wij een volk in duisternis zijn, dat ook betekent dat wij wandelen in de duisternis van de zonde. Dat ook dat kenmerkend is voor ons natuurlijke leven. Dat ook dat onze ellende uitmaakt. Niet alleen dat we er geen besef van hebben waar het werkelijk in ons leven om gaan moet. Maar ook dat we in onze gedachten allerlei zonden doen. Dat we in onze woorden allerlei zonden uitspreken. Dat onze daden werken zijn van de duisternis. En dat al die duistere zaken opkomen vanuit een verduisterd en een donker hart. En misschien geldt dat voor sommigen van ons ook wel heel letterlijk. Dat er bepaalde zonden zijn en zondige patronen zijn. Misschien wel een boezemzonde die bij uitstek een werk is van de duisternis. Een zonde die het daglicht niet kan verdragen en die deze morgen vanaf de kansel genoemd wordt. Een zonde waarin u voortgaat, een zonde die u aan de hand houdt en u verbergt hem voor anderen en u verbergt hem voor God. De duisternis van de zonde, gemeente. En dan geldt toch ook dat elke zonde die we op de andere stapelen en aan de andere zonde rijgen, het geestelijk gesproken, nooit lichter maakt, maar nog donkerder maakt in het leven. Want zonde maakt altijd donker. En zolang de zonde in het donker en in het duister blijft, groeit de zonde ook. Dat is precies het tegenovergestelde als wat er in het rijk van de natuur gebeurt. Daar hebben we licht nodig om te groeien. Daar heeft een plant, een bloem licht nodig om te groeien. Maar de zonde heeft duisternis nodig om te groeien. En zolang die zonde bedekt en in het donker gehouden wordt. Zolang u uw zonde, jij je zonde in het donker en in het duister houdt. Groeit die zonde en maakt ze alles alleen maar donkerder. Een volk wandelend in de duisternis van onwetendheid en verkerend onder de donkere schaduw van een verzondigd leven. Ja, en dan het laatste wat gezegd moet worden over die natuurlijke duisternis waarin wij ons bevinden. Dat is dat wij ook leven in het land van de schaduw des doods. Dat wij leven niet alleen onder de dreiging van de dood die één keer komt, maar veel aangrijpender en veel erger nog. Dat wij leven onder de dreiging van het oordeel van God. En dan is dat volk wat er in het noorden van Israël woonde, in het gebied van Zebulon en Naftali, en dat altijd vrezen moest voor een inval van de vijand, maar een heel zwakke afspiegeling van ons natuurlijke bestaan. Want werden we dan alleen maar bedreigd door een vijand, een tastbare en een zichtbare vijand zonder meer, een menselijke vijand. Maar de Bijbel zegt, zolang wij voortgaan verblind in de zonde en in de onwetendheid. Zolang wij doorgaan in het leven van de werken van de duisternis. Dan liggen we nog onder de toorn van God. Dan is er geen enkel uitzicht op een toekomst vol licht, als ik het zo zeggen mag. Dan is er dat dreigende gevaar dat elk ogenblik de schaduwen van de dood plaats kunnen maken voor een eeuwige nacht. Het volk dat gezeten is in de schaduw van de dood. Gemeente, als dat vanmorgen allereerst aan de orde moet komen vanuit onze tekst. Omdat het licht gaat schijnen in de duisternis en verschijnt in de duisternis. En het wordt u voorgehouden vanmorgen. En het wordt als het ware naast u en naast mijn leven gelegd. Oh, wat is daar dan de bedoeling van? Nee, dan is dat niet bedoeld als een mededeling zonder meer. Dan is dat niet bedoeld met de bedoeling dat u zegt, nou hebben we het vanmorgen wel weer gehoord. Maar dan is het de bedoeling dat de alarmklokken gaan luiden vanuit deze tekst. Dan is de bedoeling dat deze dingen op uw hart gaan wegen. en dat u het gaat zien, dat is ten diepste met alle aardse geluk, maar de werkelijkheid van mijn natuurlijke leven. Zonder God en zonder hoop in deze wereld, dan is het zo. Zonder waarachtige bekering, dan is het zo. Dan leef ik nog in de onwetendheid en dan leef ik nog in de duisternis. En dan heb ik alleen maar uitzicht ten diepste op de duisternis vanuit mezelf. Een mens kan in die duisternis ook nog op heel verschillende manieren verkeren. Een mens kan, zegt Thomas Boston in een van zijn preken over dit Bijbelgedeelte, een mens kan daarin wandelen. Dat is ook een woord wat we letterlijk tegenkomen in de tekst. En dan zegt Thomas Boston, dat is een mens die actief bezig is met allerlei godsdienst in de duisternis. Dat is een beeld van het Joodse volk dat op een zelfgekozen manier toch zich aan die duisternis probeerde te onttrekken. Dat is het beeld van mensen die leven in verblindheid en in zonde, maar die intussen geestelijk gesproken allerlei dingen doen en daarop steunen. Ze lezen in Gods woord en dat is goed, maar ze steunen erop. Ze bidden en dat is goed, maar ze steunen erop. Ze verbeteren hun leven en dat is niet verkeerd, maar deze mensen steunen erop. En ze oefenen de ene activiteit naar de andere uit. Ze troosten zichzelf met hun eigen werken en met hun eigen gerechtigheden. Ze troosten zichzelf misschien wel met een zelfgefabriceerd geloof. Maar ze wandelen, al wandelen ze, toch in de duisternis. Geldt dat, gemeente, voor mensen van ons? In de duisternis. Maar intussen wandelend en druk bezig dit te doen en dat te doen. En u vindt een bepaalde rust in de duisternis. U ziet de duisternis misschien niet eens voor duisternis aan. Omdat u er zelf allerlei kunstlicht hebt ontstoken. Kunstlicht van eigen redeneringen. En kunstlicht van eigen goede werken. Maar u bent een volk in duisternis, zegt het woord in dat geval. Ja, een mens zou ook in die duisternis kunnen zitten. Zo stamt het er en zo hebben we het gehoord uit Matthäus 4. Dat is een mens die godsdienstig gesproken niet zoveel werk heeft. Dat is een jongere of een oudere die misschien plichtmatig wel Bijbel leest en bidt. Maar verder is God en zijn woord en zijn dienst helemaal verdreven naar de rand van het leven. En je zit in de duisternis. En je geniet misschien met volle teugen van alles wat de wereld te bieden heeft. En je hebt ook allerlei licht ontstoken, het licht van de zonde. En je verheugt je erin. Maar je verkeert in de duisternis. En als God het niet verhoedt, dan ga je onderweg en dan blijf je onderweg naar de eeuwige duisternis. Zie dan toch vanmorgen wanneer het je leven zou zijn, dat de schaduwen van de eeuwige dood over je leven vallen. Dat het elk ogenblik zo kan zijn dat onze levensdraad wordt afgesneden en als je dan toch in de duisternis van de zonde zat en zo om moet komen. Als er niets is dat de Heere zoekt in je leven. Het zou een oudere kunnen zijn, gemeente, onder ons vanmorgen. Of iemand die met ons meeluistert. Die zit in de duisternis. Nee, die, en ik bedoel die uitdrukking niet verkeerd, maar die er ook niet zoveel werk van maakt om de Heere te zoeken. Voor wie alles wat met God en met zijn woord te maken heeft, ook beperkt wordt tot een aantal vaste gewoonten en plichten en meer niet. En u zit misschien al op hoge leeftijd in de duisternis, in de geestelijke duisternis van uw leven, berustend neer. Kan dat, gemeente, kan dat? Ouderen onder ons, wanneer het u zou betreffen en wanneer u zo in alle rust voortleeft in de richting van de eeuwige duisternis, kan u zo de eeuwige duisternis tegemoet? O, dat die duisternis is op ons af zou komen, dat we eens wakker geschud zouden worden vanmorgen voor de werkelijkheid van onze tekst. Een volk dat in duisternis wandelt en dat in duisternis gezeten is. Ja, menselijk gesproken is er voor zo'n volk ook geen enkele verwachting. Want een volk dat in duisternis wandelt en dat in duisternis zit, voelt zich in de duisternis ook thuis. Leg uw leven, gemeente, er nog eens een ogenblik naast. En ik het mijne. En jij het jouwe. En stel je nou eens de vraag. Is die duisternis ooit al wel eens echt nood geworden in je leven? Ben je vanuit die duisternis gaan roepen? Bent u vanuit die duisternis en vanuit de nood van de duisternis gaan roepen tot God? Of voelt u zich er nog altijd in thuis? Menselijk gesproken, geen verwachting, maar dan toch, onze tekst spreekt van een licht waardoor de duisternis verdwijnt, onze tweede gedachte. Want we lezen het volk dat in die drievoudige duisternis wandelt, onwetendheid zonder oordeel. Zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Onze tekst spreekt vervolgens ook van licht. Van licht van advent zouden we vanmorgen mogen zeggen op deze eerste adventszondag. En over wie gaat deze tekst dan? Wie is dat licht over wie gesproken wordt door de profeet Jesaja, ruim 700 jaar voor Christus? Dat is diegene die door zijn vader gezonden zal worden in de volheid van de tijd. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Dat is die Heere Jezus die het tijdens zijn leven op aarde, op een van de vroege morgens dat hij aan het preken was in de tempel en dat de zon haar gouden stralen wierp over de stad en over de tempel, het heeft gezegd tot de mensen: ik ben het licht der wereld. Hij is het licht. Hij wordt bedoeld in onze tekst. En dat blijkt heel bijzonder wel in de woorden van onze tweede schriftlezing. Waar we lezen over dat moment dat de Heer Jezus Nazareth verlaat en is komen wonen in Capernaum. En dan lezen we in Matthäus 4 en u hoort daar de woorden van onze tekst haast letterlijk in terug. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Dat is dus het gebied waar de Heer Jezus is gaan wonen, het gebied waarin onze tekst sprake van is. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee en over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, over dezelfde is een licht opgegaan. Ziet u, dat de woorden van de profeet Jesaja in vervulling zijn gegaan in de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. En heel bijzonder, toen hij ging wonen daar, helemaal in het noorden van Israël, in dat donkere, verachte Galilea der heidenen. En als de Heer Jezus daar gaat wonen, gemeente, dan ligt in die verhuizing, als ik het met eerbied bedoeld zo zeggen mag, dan ligt in die verhuizing van de Heer Jezus Christus van Nazareth naar Capernaum een geweldig diepe boodschap. Want daarin horen we, om te beginnen, hoe diep zijn vernedering is geweest. Hij, dat kunnen wij ons niet voorstellen, niemand van ons, hij gekomen vanuit het rijk van het licht, vanuit de hemel der heerlijkheid, waar geen spoortje duisternis was, waar alles licht was. Hij is gekomen naar een duistere wereld. En als hij dan geboren wordt in het land van de Bijbel, dan zet hij koers in de richting van die streek, helemaal in het noorden van het land, in dat verachte Galilea der heidenen. Christus wilde komen in de duisternis. Hij wil zich vernederen in de duisternis. En dat zien we niet alleen bij die verhuizing van de Heer Jezus naar Capernaum, maar dat zien we heel zijn leven door. En dat zien we het meest aangrijpend en het meest indrukwekkend in de laatste 3 uren van het leven van de Heer Jezus op aarde. Waar hangt hij dan? Aan Golgotha's kruis, in een 3 uren durende duisternis. Beladen met de schuldige onwetendheid van zijn volk. En beladen met alle werken der duisternis die de zijnen ooit hebben gedaan en nog zullen doen. En bovendien hangend onder de schaduw van de toorn van God. En die toorn van God wordt zo zichtbaar dat het inktzwart wordt op Golgotha. Christus gekomen vanuit het licht in de duisternis. Ziet u hoe diep de Heer Jezus zich heeft moeten vernederen? Dat begint met kerst. Nee, dat begint eigenlijk nog eerder. Dat begint met zijn heilige ontvangenis. En dat gaat door tot in de diepte van het kruislijden op Golgotha. Een licht gekomen in de duisternis. Maar dat is niet het enige. Als de Heer Jezus zo gekomen is, predikt dat niet alleen zijn diepe vernedering, maar dan predikt dat ook zijn grote bereidwilligheid om de duisternis te verdrijven en om licht in de duisternis te geven. Christus is gegaan naar het noorden van het land om daar het licht te laten schijnen. Christus is gekomen naar deze verduisterde en donkere en doodschuldige wereld om het licht te laten opgaan in zondaarsharten. De Heer Jezus is zo oneindig bereidwillig om licht te geven in de duisternis. Dat hij ervoor wilde gaan naar het land van Zebulon en Naftali. Dat hij ervoor wilde gaan naar Golgotha's kruis. Ja, wat betekent dat dan? Zegt iemand. Wat betekent dat dan? Dat de Heer Jezus licht geeft. Wat is dat licht? waar het over gaat in onze tekst. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die gezeten zijn in de schaduw van de dood over dezelfde zal een licht schijnen. Wat voor licht wordt er dan bedoeld? Wel gemeente, dat kan ik u niet in één woord zeggen. Wat is het licht dat Christus verspreidt? Wat is het licht dat de Vader in zijn Zoon aan een verduisterde wereld geeft? Dat is een vol. Dat is een rijk licht. Dat is een volheid van licht. Laat ik er iets van mogen aanstippen. Dat is ontdekkend licht. Ja, want de Heere sluit aan, met eerbied gesproken, bij de ellende van de mens. En de diepste ellende van de mens is dat hij zijn nood niet kent. Dat zijn ogen gesloten zijn en dat hij geestelijk blind is voor zijn ellende. En als de Heer Jezus Christus als een licht komt schijnen in de duisternis, dan is dat allereerst licht waardoor de duisternis van mijn blinde onwetendheid en geestelijke blindheid gaat verdwijnen. Ontdekkend licht, verdiend door de Heer Jezus Christus, geschonken door Hem. Dus ontdekkend licht, dat is licht van Christus. En dat is licht. Want iemand vraagt misschien vanmorgen, misschien een jongere wel, wat is dat nou, ontdekkend licht, wat wordt daarmee bedoeld? Wel, neem die uitdrukking maar heel letterlijk. Dat is licht waarbij je allerlei ontdekkingen gaat doen. Aangrijpende ontdekkingen gaat doen. Dat is licht waarbij ik iets ga zien van mijn eigen blindheid en van mijn eigen onwetendheid in geestelijke dingen. Dat is licht waarbij ik mijn zonde en mijn ellende ga zien. Dat is licht waarbij ik God ga zien. Dat is licht waarbij ik de werkelijkheid van het oordeel van God ook op me af zie komen. Ontdekkend licht. U ziet dat zo heel duidelijk in de bekering van Paulus. Als Paulus staande gehouden wordt op de weg naar Damascus, dan laat de Heer Jezus Christus als de verheerlijkte Zoon des mensen zijn licht, en dat is licht van Christus, vallen op Paulus. En wat gebeurt er dan? Dan valt Paulus in het stof en dan ziet hij iets van zijn eigen blindheid en van zijn eigen dwaasheid en van zijn eigen onwetendheid. Heere, wie bent u? Dan krijgt hij iets te zien van zijn eigen schuld. Hoe zegt hij het in Romeinen 7? Als het gebod gekomen is, is de zonde levend geworden. Ontdekkend licht. En kijk, dat ontdekkend licht, gemeente, dat is nodig. Dat hebt u nodig wanneer u onbekeerd bent. Want zolang dat ontdekkend licht in uw leven ontbreekt, blijft u in de duisternis. Zolang dat ontdekkend licht in uw leven ontbreekt, hebt u er ook geen enkel belang bij om uit die duisternis tot het licht te komen. En nu is het wonder van de tekst van deze morgen dat de Heere aan een volk dat in duisternis wandelt, in duisternis zit, het in de duisternis prima uit kan houden, dat de Heere aan zo'n volk licht belooft, dat de Heere reden neemt uit zichzelf. Dat hij zijn Zoon zendt en dat die Zoon ontdekkend licht laat vallen op een zondaarshart. En dan ga ik het wel zien. En dan hou ik het in de duisternis niet meer uit. En dan komt er een roep om het licht en een roep tot de God van het licht. Een roep om genade. Dat hebt u nodig, gemeente, wanneer u onbekeerd bent. En zou u de Heer er niet om vragen? Heere, hier is zo'n mens dat in de duisternis wandelt. Hier is zo'n mens die gezeten is in de schaduw van de dood en ik zie het niet. Maar nu heb ik vanmorgen gehoord dat er ontdekkend licht bij u te verkrijgen is. En dat ontdekkend licht, dat is verdiend door een Christus die gehangen heeft in de diepste duisternis. En daarom kan de Heer het ook uit genade schenken. Aan mensen die het niet verdiend hebben. Omdat het door Christus verdiend is. Zou je, jonge vrienden, wanneer je zit, misschien wel zit in de duisternis. En nog wel kunt voortleven in de duisternis. De Heere niet om dat licht bidden. Zou u ouderen, wanneer u zo dicht gekomen bent bij het sterven, de Heere niet om dat licht bidden. Heere, geeft u mij ontdekkend licht. Zou u uw vinger niet leggen bij de woorden van deze tekst? Een volk dat gezeten is in de schaduw van de dood. En wat kunnen die schaduwen dichtbij gekomen zijn, zeker voor onze ouderen. Wat kunnen die schaduwen ook een schaduw geven over het leven. Maar zou dat dan het gebed niet des te meer dringend moeten maken? Heere, geeft u dat licht. Ontdekkend licht als iets van het licht van Christus. Want er is veel meer te noemen. Het licht van Christus, dat is ook lokkend licht. Ik denk, dat voorbeeld mag ik misschien wel noemen. Ik denk aan Christen in Bunyan's pelgrimsreis. Als die bij ontdekkend licht heeft gezien, voor het eerst heeft gezien waar die woonde. In de stad Verderf. Die naar de ondergang gaat. Als die bij ontdekkend licht heeft gezien dat pak van zonde op zijn rug waarvan die bevrijd moet worden. Dan geeft de Heere toch ook door middel van de evangelieprediking lokkend licht. Want dan staat daar die evangelist en die zegt daar, ziet u daar in de verte die poort? En Christen schudt zijn hoofd, want hij ziet de poort niet. Maar ziet u dan dat verre schijnende licht? Ja, ik zie een klein licht, een lokkend licht. Een licht waardoor de Heere als het ware trekt en laat zien. Er is een weg van behoud. Dat is licht dat door de Heer Jezus Christus verdiend is. En wanneer de Heere ook dat licht wil laten zien door de prediking van het evangelie. Wanneer je niet alleen hoort hoe ellendig en hoe verdorven wij door de zonde geworden zijn. Maar wanneer je ook hoort dat er nu voor de grootste der zondaren nog zaligheid mogelijk is. Bij de Heere vandaan. Is dat bedoeld als lokkend licht. Dat is, ja, meer nog, we zouden mogen zeggen, ook trekkend licht. Als het licht niet alleen valt op wie ik ben, in mijn duisternis en mijn schuld, dat is nodig. Dat ontdekkende licht maakt ook plaats voor het trekkende licht en voor het vertroostende licht. Maar dat licht, waardoor de Heer Jezus Christus ook licht gaat laten vallen op wie Hij is. In zijn oneindige gewilligheid. En als je daar nu iets van mag zien. Van zijn gewilligheid om nou precies naar dat gebied daar in het noorden te gaan. Als je je daar nou vanmorgen toch moest gaan plaatsen, gemeente. Als je nou moest gaan zeggen, kijk, daar woon ik nou. Dat is nou geestelijk mijn woonplaats. Die gevaarlijke plaats zo dicht bij het oordeel. Midden in de zonde en in de duisternis. En als je nou horen mag dat de Heer Jezus Christus nou niet is gaan wonen in Jeruzalem. Maar dat hij wilde gaan wonen in dat land van de schaduw des doods. Dat hij zo bereidwillig is om duisteren en zondaren die de duisternis verdiend hebben toch het licht te schenken. En je mag iets zien van zijn gewilligheid. En je mag iets zien in zijn licht van zijn macht. En van zijn bekwaamheid om verduisterde zondaarsharten te verlichten. En om zondaren te trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. O, dan trekt dat licht een zondaar ook steeds verder in de richting van Christus. Zijn licht is lokkend licht, trekkend licht, vertroostend licht. Ja, dat ook, daar waar een zondaar mag steunen op Christus. Mag vluchten tot Christus. En iets mag zien van de zaligheid die er in hem is. Zijn licht is leidend licht. Want aan al Gods kinderen is beloofd dat ze dat licht op hun levensreis zullen ontvangen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En zijn licht is uiteindelijk eeuwig licht voor al degenen die door genade vanuit de duisternis tot het licht getrokken mochten worden. Kijk, dan kan het hier op aarde nog wel zo zijn dat er zo vaak duisternis is. En daar zullen Gods kinderen toch ook over moeten klagen. Over de dagen van de duisternis. Die soms zoveel kunnen zijn. En die soms ook nog duisternis zijn door eigen schuld. Omdat een kind van God na ontvangen genade en na al het licht dat in het leven is opgegaan, zichzelf door de zonde toch weer in de duisternis heeft gebracht. En daar zo smartelijk moet inleven dat hij zichzelf niet vanuit de duisternis weer tot het licht kan terugbrengen. Hier nog zoveel duisternis. Wat een wonder als de Heere dan weer komt met zijn licht. En dat is dan in het leven van een kind van God dat in de zonde gevallen is ook opnieuw ontdekkend licht. Ontdekkend licht om weer plaats te maken voor het vertroostende licht. Maar het is allebei licht dat nodig is. Maar uiteindelijk komt de dag dat vooral Gods kinderen zou gelden dat ze de duisternis achter zich zullen laten voorgoed. Dan kan het nog wel door een donkere doodsjordaan heen moeten. Maar aan de andere kant van de doodsjordaan wacht het eeuwige licht. En het Lam van God zal hun kaars en hun licht zijn. Voor eeuwig licht en dan geen duisternis meer. Kijk, daar gaat dit woord voor goed in vervulling. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zo spreekt onze tekstgemeente van vanmorgen, van licht en van duisternis. Zo belooft onze tekst vanmorgen dat er in de duisternis een licht zal schijnen. En dat is een heel krachtige belofte. Letterlijk staat er in de woorden van onze tekst: het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien. En het volk dat wandelt en dat gezeten is in de schaduw van de dood, over hetzelfde is een licht opgegaan. Zo zegt Jesaja het letterlijk. Met een heel krachtige uitdrukking. Alsof hij het al voor ogen ziet. Alsof het al gebeurd is. Het zal zeker gebeuren. Het is een zekere belofte. Het is een vaste belofte. Het is een belofte, gemeente, die vanmorgen komt tot mensen in de duisternis. En u zou er vanmorgen iemand onder ons kunnen zijn die het zich afvraagt. Zou dat voor mij nog kunnen? Zou dat licht in mijn leven nog kunnen opgaan? O Heere, er is zoveel duisternis en onwetendheid in mijn leven. Er is zoveel blinde vijandschap. Mijn leven is zo gestempeld door de duisternis van de zonde. En ik ben, zegt iemand misschien, ik ben de grens van Zebulon en van Naftali nog overgetrokken. Ik woon niet eens meer naar mijn eigen waarneming in het noorden van het land, maar ik woon al lang in het gebied van Tyrus en Sidon, nog donkerder en nog duisterder. Zou het voor mij nog kunnen, een oudere misschien die het vanmorgen zegt? Zou het nog kunnen, want ik ben al zo lang in dat land van de schaduw van de dood en ik heb er zoveel rust en ik ben er zo onbewogen onder. Gemeente, hoe noemt onze tekst het licht? Een groot licht. En dat betekent niet alleen dat dat licht allerlei rijkdom bevat. Dat het ontdekkend en lokkend en trekkend en troostend en blijvend en eeuwig licht is. Maar het betekent ook dat het een licht is met een heel grote rijkwijde. Dat het de meest verduisterde en de meest ellendige zondaar onder ons nog kan beschijnen. Want het is een groot licht. Hoe zegt de Heer Jezus Christus het? Ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht voor een in zonde gevallen wereld. En zo mag de Heer Jezus Christus vanmorgen in de belofte van het evangelie ook nog gepredikt worden. Geen zondaar te verduisterd en te ver weg om door dit licht beschenen te worden. Ja, maar ik heb het niet verdiend, zegt een ander. Nee, niemand heeft het verdiend. Er is er geen één die op dit moment boven is en zingt in de hemelse heerlijkheid en die niet opgezocht is in zijn duisternis op kosten van de Heer Jezus Christus die in de diepste duisternis wilde komen. Zou er dan, gemeente, vanmorgen geen gebed om genade en om het licht van Gods genade moeten opstijgen vanuit het hart van diegenen die nog in de duisternis wandelen? Zou u de Heere vanmorgen niet te voet vallen en zou u het niet zeggen: Heere, schenk mij dat licht. Schenkt u mij ontdekkend licht. En u die ontdekkend licht ontving, Heere, schenk mij dat trekkende licht, dat lokkende licht om te komen tot het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. Schenk mij dat vertroostende licht om iets te mogen zien van zijn heerlijkheid en van zijn genade. En u die dat licht van zijn genade ontvangen moogt en zien moogt. Wat blijft dat licht nodig? Wat blijft ook in uw leven ontdekkend licht steeds opnieuw nodig om weer plaats te maken voor het vertroostende licht van God? En daarom laat het gebed om dat licht ook uw leven mogen stempelen vanuit de verootmoediging en vanuit de dankbaarheid dat het in uw leven waar werd. Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heere, u gaf dat wij vanmorgen mochten luisteren naar uw woord. Dat woord dat sprak over de duisternis waarin het licht verschijnt. Dat woord dat sprak over het licht waardoor de duisternis van de onwetendheid, de duisternis van de zonde, de duisternis van het oordeel verdwijnt. En Heere, iets daarvan kon vanmorgen maar aangestipt worden. Maar wilt u datgene wat klinken mocht, zegenen aan de harten van jongeren en van ouderen, van ons allen. Wilt u al het gebrekkige en al het zondige genadig vergeven. En wilt u geven dat ook wij dat licht in ons leven mogen zien opgaan. Heere, bewaar ons als we van hier gaan, zegen het zondagsschoolwerk. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord als een heel andere gedeelte van uw woord de aandacht vraagt. Geeft u dat we bidden de gang naar uw huis mogen maken. En dat we ook biddend uw woord mogen overdenken. We bidden het van u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van de lofzang van Zacharias, het 5e vers. Lofzang van Zacharias, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.